Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast HSP en Leefstijl. Ik ben vandaag afgereisd naar België om voor de tweede keer een gesprek te hebben met mijn lieve collega Leo Callard. Welkom.
Dankjewel. Welkom hier in België.
Hartstikke lief, dankjewel. Allereerst zou ik je willen vragen, Leo, hoe lang weet je al dat je hoogsensitief bent?
Hoe lang weet ik al? Ik zou zeggen, bewust, dat ik mij daar echt bewust van ben. Tja, moeilijke vraag eigenlijk. Ja, als ik denk rond mijn 35ste, dat ik echt bewust ben geworden. Ik was altijd al wel bewust. Ik wist altijd dat ik heel veel voelde. Dat wel. Maar ik dacht dat iedereen zo was. Dus, ja. Kijk, ik stond daar niet zo bij stil. Toen ik rond de 30 was, dat ik echt mij bewust werd van mijn hoogsensitiviteit. Ik wist als kind dat ik altijd al heel veel voelde. Maar ik dacht dat iedereen dat had. Dus ik zag dat niet als dat alleen iets was dat ik had. Het is echt van rond mijn 30ste dat ik echt bewust ben geworden van dat niet iedereen dat had. Dat wel eigen was aan wie ik was.
Oké. Hoe komt jouw hoogsensitiviteit tot uiting?
Hoe komt die tot uiting? Verschillende manieren. Als ik bijvoorbeeld in een auto zit en ik rijd ergens naartoe, dan kan ik de energie voelen die in een bepaalde buurt hangt of in een bepaalde streek. En soms een kilometer verder verandert de energie dan. Dus zo kan ik dat soms voelen. Ik kan het ook voelen in de zin van als mensen iets tegen me zeggen. Kan ik voelen hoe dat die mensen zich voelen, soms zelfs als zij niet bewust zijn dat ze zich voelen. Op die manier uit het zich ook. Ik kan voelen wanneer dat er een shift is in het energetisch veld. Als bijvoorbeeld iemand zich niet goed voelt, of een persoon zit met iets, dan voel ik dat gelijk ook. Ik voel ook soms wat dat mensen denken. Dat zijn zo de manieren die me nu te binnen schieten. Dus zullen er nog wel zijn hoor, maar schiet mij niet zo midden te binnen.
Houd je rekening met je hoogsensitiviteit?
Nu wel, ja.
Ja? Ja. Hoe doe je dat?
Door gewoon mij bewust te zijn van wat ik voel en wat dat ik aan kan. En te gaan voelen wanneer ik tendens heb om bijvoorbeeld uit te schakelen. Of mij niet meer te verbinden met een bepaalde situatie ofzo. Omdat ik een soort van overload begin te voelen. Dus nu houd ik er heel erg rekening mee. Als ik voel van er is te veel stimulans, ik word te veel gestimuleerd, ik moet mij gaan afzonderen. Dan doe ik dat nu gewoon. Vroeger deed ik dat vaak niet. Dan bleef ik maar doorgaan en dan die betaalde ik de prijs. Dan was ik helemaal moe en had ik een paar dagen nodig om te recupereren.
Ja, want merk jij dat als je overprikkeld raakt, merk je dat van tevoren al?
Nee, van tevoren merk ik dat meestal. Het is meestal op het moment zelf. Maar dat heb ik mij nu ook eigen gemaakt, dat ik mij vooral concentreren dat ik mij voel in het moment zelf. En dat ik begin te voelen van, nou, ja, ik begin overgestimuleerd te worden. En dan weet ik van, oké, ik moet mij even terugtrekken en in mijn eigen energieveld blijven. Want, ja, dus ik merk ook dat ik mijn energieveld transformeert ook energie. Dus ik absorbeer ook andere energieën heel snel. En ja, soms is het gewoon te veel. En dan moet ik mij afzonderen, moet ik alleen zijn. En helemaal terug in mijn eigen energie komen. En, ja.
Mooi. Krijg je daar soms onbegrip voor, als je zeg maar je grenzen aangeeft, dat je voor je eigen sensitiviteit opkomt?
Ja, ik denk dat ik daar in het verleden wel, wel inderdaad onbegrip heb op gekregen. En dat mensen dat misschien zelf ook niet konden plaatsen en ik misschien ook niet kon plaatsen. Nu is dat anders, omdat ik nu weet dat ik hoogsensitief ben en ik respecteer dat ook over mezelf. Vind ik het ook oké dat als ik mij wil verwijderen uit de situatie, dat ik me er gewoon uit verwijder. En ja, wat dan mensen daar dan van denken, dat is hun probleem, dat is niet mijn probleem. Dus, en sinds ik dat gedaan heb, merk ik ook dat veel minder mensen er een probleem mee hebben, omdat ik er gewoon geen probleem mee heb. En vroeger had ik er zelf een probleem mee, want dan ging ik mezelf verkeerd maken, of ik ging twijfelen aan mezelf, of dan dacht ik van ja, dit is niet beleefd, en dat, dan kreeg ik er ook vaak, werd ik ook vaak op aangesproken, dus ja, dat is hier maar alles is een self-fulfilling prophecy uiteindelijk.
Mooi, hè?
Ja.
Hoe zie jij zelf de nieuwe aarde?
Hoe zie ik de nieuwe aarde? Ja, ik zie de nieuwe aarde als als een, ja, als de aarde natuurlijk, maar vanuit het perspectief waar dat mensen inderdaad weten dat we één zijn. Dat we gewoon verbonden zijn met alles. Dat we verbonden zijn met elkaar, dat we verbonden zijn met de natuur, met de dieren. En dat we vanuit dat weten dat we verbonden zijn, dan ook gaan handelen. Dus dat is het dat ik de nieuwe aarde zie. Ik zie het niet onmiddellijk als een als het paradijs op aarde, maar ik zie het wel als een gigantische verbetering met hoe dat het er momenteel aan toe gaat. Dus eigenlijk ja, veel beter uiteindelijk. Ja, zo zie ik de nieuwe aarde. Maar ik zie wel dat het een proces is waar we naartoe aan het gaan zijn en dat steeds meer mensen daar bewust van aan het worden zijn. Ja, dat er toch nog wel een hele tijd zal overgaan vooraleer dat echt een algemeen begrip is en dat we daar allemaal op die manier naar gaan handelen. Ja.
Ben je er zelf bewust mee bezig?
Ja, ik ben er zelf heel bewust mee bezig.
Ja. Ja.
Nou, het is, voor mij is het zo, en ik merk dat ook bij andere mensen, hoe meer dat jij bewust wordt van wie dat je werkelijk bent, en hoe meer dat je beseft inderdaad dat je verbonden bent met anderen, en ook gaat voelen wat dat anderen voelen, dan wordt het ook onmogelijk om nog te handelen op een manier die niet authentiek is, of die niet... wat dat je niet respectvol naar jezelf toe bent en dan ook niet respectvol naar anderen toe bent. Dus automatisch ga je handelen op een meer harmonieuze manier. Ja.
Hoe is bij jou dat proces begonnen? Weet je, ben je daar bewust van?
Nou, bij mij is dat proces begonnen op het moment dat ik... ik had toen eigenlijk een soort van totale breakdown. In die zin dat ik... gans mijn leven lang heb gewerkt om, om gelukkig te zijn en de dingen te bereiken waarvan ik dacht van als ik dat allemaal heb, dan ga ik gelukkig zijn. En toen kwam ik erachter dat ik helemaal niet gelukkig was. Dus dat was een grote ommekeer voor mij. En toen ben ik bewust naar binnen beginnen gaan en ja, die stukken in mezelf beginnen aanvaarden die dat ik had veroordeeld of die de maatschappij had veroordeeld. En ja, heb ik meer vrede in mezelf beginnen vinden. En ben ik steeds dichter en dichter bij mezelf beginnen komen. Ja.
Had je een speciale aanleiding waardoor je dat proces kon starten bij jezelf?
De aanleiding was op het moment dat ik... Ik had een droom, dat was van een, dus van veel geld te verdienen, mm-hmm. groot, in een groot huis, met mijn gezin, dus een echte droomleven. Dat was mijn grote droom, mijn doel. En toen ik dat allemaal had bereikt, toen was ik bijna aan het wachten op het gevoel van oké, nu ga ik het voelen. En toen voelde ik gewoon niks. En toen kwam ik echt, ineens kwam het binnen, sloeg het binnen als een bom van er is gewoon geen geluk buiten, het zit allemaal in me. En doordat ik mij nu voel, ik voel gewoon niks van geluk in me. En toen besefte ik wel van oké, ik heb het buiten mijzelf gezocht. Ik moet nu terug op zoek gaan naar mezelf. Dus ik wist wat dat betekende om mijn innerlijk kind te helen. En ik ben in een gigantische depressie terechtgekomen. Omdat ik niet meer kon dromen. Ik kon geen dromen meer. Ik kon niks meer bedenken. Dat ik dacht van, als ik dat ga hebben, dan ga ik gelukkig worden. Omdat, er was niks meer.
Mm-hmm.
Dus ik kwam in een gigantische depressie terecht. En ik heb ook depressie, ondertussen heb ik depressie goed begrepen. Depressie is eigenlijk... We krijgen depressie omdat we weglopen van onszelf. Omdat we onze innerlijke aard al zo lang hebben genegeerd, dat op een bepaald moment ons innerlijke zegt van het is voorbij, je gaat mij niet langer negeren. Je gaat jezelf niet langer negeren. En dan moet je natuurlijk beginnen doorvoelen wat je al jaren hebt van weggelopen. Dus bij mij was dat echt heel heftig. Dat ik viel in een zwart gat. Maar dan heb ik mij daar, ben ik dat pad beginnen bewandelen en laag na laag beginnen transformeren en aanvaarden in mezelf. Ik heb ook heel veel, wat ze noemen de donkere nacht van de ziel meegemaakt, waar je echt in stukken komt waar je voelt dat het uitzichtloos is. Er heel veel angsten naar boven komen, existentiële angsten. Maar uiteindelijk ben ik heel dankbaar voor dit proces. Omdat ik nu voel dat ik dichter bij mezelf ben als ik ooit ben geweest. En het pad gaat verder, het stopt ook niet. Het is niet dat je kunt zeggen van, nu ben ik er. Althans, zo ervaar ik het niet. Ik merk gewoon, het gaat gewoon verder, maar ik word wel... Ja, ik word steeds meer van wie dat ik ben. En dat vind ik heel fijn. Ja.
Mooi proces.
Ja, ik vind het een heel mooi proces. Niet altijd makkelijk. En soms ook heel eenzaam. Een eenzaam proces. Maar dat heb ik ook gemerkt, dat die eenzaamheid, dat die ook noodzakelijk is. Omdat als je echt het pad van heling bewandelt, dan heb je ook vaak nood aan alleen zijn en zo weinig mogelijk gestimuleerd te worden om echt die stukken in jou naar boven te kunnen laten komen waar dat we zo bang van zijn en waar we zoveel weerstand tegenop gebouwd hebben. En dat is iets waar ik dus eigenlijk nu vrij recent nog bewuster ben van geworden. Dat is hoeveel, ik noem dat copingmechanismes die dat we gebouwd hebben. Manier waarop dat we in de wereld gaan staan. Manier waarop dat we, als we bijvoorbeeld ergens in een sociale omgeving terechtkomen, dan gaan we ons bijvoorbeeld gedragen op een bepaalde manier.
Mm-hmm.
Omdat we geleerd hebben van, als ik mij zo gedraag, dan ben ik veilig. En dan is het oké, en dan wordt het ook aanvaard. En ik begin nu meer en meer bewust te worden dat dat eigenlijk gewoon een aangeleerde manier is, die ik mezelf heb aangeleerd, maar dat die dan ook niet meer resoneert met wie ik nu ben. En dat is dan heel bizar, dan zie je van, nou, nee, dit resoneert niet meer, waarom doe ik dit eigenlijk? Nee. En dan moet je dat loslaten en dan kom je weer al in een diepere onderliggende laag die dan meer past bij wie dat je werkelijk bent. En het is boeiend. Ik vind het heel boeiend. Ik denk trouwens ook dat je het moet boeiend vinden om dit te kunnen bewandelen. Als je dit niet boeiend vindt, dan is het heel moeilijk. Ja.
Dat zeg je mooi. Ja. Is dat iets wat helemaal bij jou past om echt die weg naar binnen te maken ook?
Ja, die past helemaal bij mij. Ik ben een heel intens persoon. Mm-hmm. Ik beleef de dingen graag heel intens. Dus ik hou er gewoon van heel diep te kunnen voelen. Ik vind dat gewoon fijn. Ik vind wat dat betreft ben ik zoals een... hoe zou je dat kunnen noemen? Een onderzoeker, een soort van professor die alles onderzoekt en alles wil gaan uitspitten dat het werkt. Dus ik doe dat met mezelf en mijn emoties en vind ik leuk.
En ik heb begrepen dat je ook af en toe een ayahuasca-ceremonie bijwoont.
Ja.
Wil je daar iets over vertellen?
Voor mij, ayahuasca heeft... Bij mij heeft het heel veel gedaan.
Mm-hmm.
Ik had zoveel trauma in mezelf, dat ik echt bunkers had gebouwd om dat nooit meer te moeten ervaren. Dus dat er zoveel angsten en trauma's in mijn onderbewustzijn zaten, dat ik mezelf had afgeschermd, dat ik die nooit meer terug zou moeten herbeleven. En ayahuasca helpt eigenlijk om juist die stukken terug naar boven te laten komen. Dat je daar kunt naar kijken, dat je daar terug begrip kunt over krijgen en dat je die stukken kunt helen uiteindelijk. Dus ayahuasca heeft wat dat betreft mij enorm geholpen om die transformatie te kunnen doen.
Bijzonder.
Ja. Ja. Ja, en soms kan het, in het begin was het soms beangstigend, omdat op het moment dat je dat gedronken hebt, dan is de trein vertrokken en die stopt niet meer. En dus die angsten, die komen gewoon naar boven, of dat je dat nu wilt of niet. Dus het kan beangstigend zijn in het begin, maar in al die jaren heb ik gewoon geleerd om te vertrouwen op het medicijn. Het is de kennis van de moeder natuur, van de divine feminine. En het is gewoon heel liefdevol en heel zacht. En het is ook hoe dat je naar jezelf toe staat, dat ik heb gemerkt dat mijn ervaringen of mijn reizen in ayahuasca ook waren. In het begin was ik was gigantisch streng met mezelf. Ik legde de lat gigantisch hoog en het kon niet snel genoeg gaan. Maar in al die jaren heb ik echt geleerd om liefdevol te zijn aan mezelf en zacht te zijn aan mezelf. En hoe zachter ik naar mezelf ben, hoe zachter dat ayahuasca is. En hoe strenger ik naar mezelf toe was, hoe strenger ayahuasca was. Dus het is gewoon een afspiegeling van jezelf. En zo, trouwens, het leven is zo. Het leven is gewoon een afspiegeling van jezelf. Of van wie dat je... Van jezelf of van wie dat je denkt dat je bent. En als jij streng bent met jezelf, dan is het leven ook streng naar jezelf toe. Als jij veroordelend bent naar jezelf, dan is het leven veroordelend naar jouzelf toe. Het leven is gewoon een afspiegeling van jezelf. Daarom dat... De weg van heling, het helen van jezelf, het leren houden van jezelf, is wat dat een echte transformatie teweeg brengt. Omdat je bent niet afgescheiden van het leven, je bent één met het leven en het leven toont jou wie dat jij bent. Dus het leven is onze leermeester. En wat we moeten kunnen loslaten is het idee dat wij onze leermeester zijn. Ja.
Mooi. Kun je delen, Leo, in welk proces je op dit moment zit?
Oké. Ja, in dit moment merk ik dat ik in een proces zit waar dat ik uitgenodigd word om echt naar diepe bronverwondingen gaan, echt core verwondingen. Hetgeen waar ik eigenlijk het meest beschadigd ben.
Mm-hmm.
Ja, ik merk dat, dat het leven nu mij uitnodigt om juist naar die stukken te gaan.
En jouw diepste verwonding, kun je vertellen wat je daarmee bedoelt?
Nou, in wezen, de diepste verwonding is, ik veronderstel, want omdat ik er naartoe aan het gaan ben, kan ik het nog niet 100% benoemen of verwoorden.
Mm-hmm.
Maar ik veronderstel dat dat te maken heeft met de diepste pijn die ik als kind heb gevoeld. Het grote verdriet dat ik als kind heb gevoeld.
Mm-hmm.
Dat ik eigenlijk heb afgeblokt om te kunnen overleven. Om te kunnen, ja. En ik voel nu dat ik juist naar die stukken aan het gaan ben. Dat ik genoeg innerlijke kracht heb opgebouwd om die stukken naar boven te laten komen.
Mm-hmm.
Zodanig dat ik mij niet ga verliezen in die stukken.
Dat die pijn je overneemt in het hier en nu, bedoel je dat?
Ja, hè, want alleen in het hier en nu kunnen er dingen naar boven komen.
Mm-hmm.
Maar als we naar onze trauma's gaan, dat betekent dat er een deel van ons bewustzijn in ons zit dat trauma heeft ervaren,
mm-hmm,
en dat ook gelooft wat dat er toen gebeurd is en de ideeën dat je dan daarvoor over gevormd hebt over jezelf.
Mm-hmm.
Dus als dat naar boven komt, dan begin je dat te voelen. En als jij weet dat dat niet de waarheid is, dan kan jij dat aanvaarden om dat stuk naar boven te laten komen, want je weet dat het niet de waarheid is.
Mm-hmm.
Maar hoe dieper dat je in die emotie gaat, hoe sterker het gevoel wordt. En in het gevoel, op een bepaald moment, voel jij dan dat dat de waarheid over is, want dat is wat dat jij gelooft over jezelf. Dus voor jou is dat dan ook wie dat jij bent. En dan is er altijd zo'n schakelmoment, ja, dat jou bijna helemaal overneemt. En dan moet je echt goed in je schoenen staan, goed geaard zijn, om dat stuk naar boven te kunnen laten komen en niet te beginnen geloven dat dat is wie dat jij bent, zodanig dat je niet bijna gaat, ja, hoe zou ik het kunnen zeggen, bijna gaat verdrinken in dat stuk.
Mm-hmm.
En want soms zijn er mensen die hebben zulke trauma's in zich, dat die, als ze in zo'n stuk zouden terechtkomen, dat ze in een psychose terechtkomen.
Mm-hmm.
En dan geraken die daar niet meer uit, want die verliezen hun aarding. Dus die geloven dat is wie dat ze zijn. Dus dat zenuwstelsel kan dat helemaal niet aan. Dus daarom dat het pad van heling bewandelen, is dag per dag dat je die innerlijke kracht opbouwt om uiteindelijk dan die grootste, diepste verwondingen aan te kunnen, die stukken naar boven te laten komen en je dan te helen uiteindelijk. Ja.
Voel je nu ook die veiligheid in jezelf om die stukken aan te kijken?
Ja, ik voel nu wel die veiligheid in mezelf. Maar natuurlijk, ik zeg dat nu, maar dat betekent, ik weet ook niet hoe pijnlijk het stuk gaat zijn dat naar boven gaat komen.
Mm-hmm.
Dat weet je gewoon echt niet. Dat is het onbekende. Ik kan alleen vanuit het bewustzijn dat ik nu heb, denken en voelen van ja, ik denk wel dat ik het aan kan. En het mijn verleden of mijn reis heeft mij getoond dat ik het inderdaad wel aan kan. Omdat ik al heel vaak van die stukken ben tegengekomen waar je die momenten tegenkomt dat je echt denkt van nou, ik haal het gewoon weg niet. Ik ga hier verdrinken, maar dan blijkt dat dat eigenlijk toch niet zo is.
Mm.
En dan de dag nadien ben je terug oké. Dus het verleden heeft mij wel getoond van ja, het komt allemaal wel goed, ik kan dit dus verder doen. Maar dus om terug naar jouw vraag te komen, ja, ik voel dat er nu wel, ja, dat ik echt naar die diepe bronverwonding ga en stilletjes aan klaar ben om het verdriet naar boven te laten komen.
Is dat iets wat je heel bewust opzoekt?
Nee, ik zoek het niet op.
Nee?
Ik zoek het niet op, nee, maar het
toont het zich vanzelf?
Het toont zich vanzelf, ja.
Mm-hmm.
Ja. Ik heb onlangs een situatie meegemaakt waarin dat ik eigenlijk, ik ga het hele verhaal nu niet doen, want het is een heel lang verhaal, maar om een lang verhaal kort te maken, dus ze dus hebben geconstateerd dat mijn hartklep van mijn aorta verkalkt is. En volgens de klassieke geneeskunde zou je dat dan moeten laten vervangen en een nieuwe hartklep laten steken en zo verder. Maar dan, ja, vanuit mijn bewustzijn wou ik dat eigenlijk niet doen, omdat ik geloof dat het lichaam zichzelf kan herstellen.
Mm-hmm.
En dat elke ziekte uiteindelijk voorkomt vanuit een emotionele achtergrond. Dus ik ben dan bij een aantal mensen geweest die dat bevestigd hebben en de aorta-hartklep heeft te maken met het niet kunnen loslaten. Ik weet ook dat het te maken heeft met, dat, met een bepaald stuk in mij, het niet durven loslaten. Uit angst van dan te moeten voelen wat ik toen... Het heeft een betrekking met mijn moeder. Het moeten loslaten van mijn moeder en het verdriet dat dat heeft teweeggebracht. En nu de angst voor dat verdriet opnieuw te moeten gaan voelen. Dus daar heeft het mee te maken. Maar de healing gaat zich juist doorzetten van het moment dat ik het wel helemaal durf los te laten. En dus het verdriet dat dat ermee gepaard gaat naar boven kan laten komen. Om het gewoon te doorvoelen en dan helemaal los te laten. En dan laat je ook dat verleden helemaal los. Dan ben je verlost van het verleden.
Dat zeg je mooi, ja.
Ja,
ja. Ja. Heb jij het gevoel dat... Dat jij bewust gekozen hebt voor de moeder die jij gekozen hebt?
Ja.
Ja?
Ja, ja. Ik heb meerdere momenten gehad dat ik echt gewoon bewust zag dat mijn ziel gekozen heeft voor al hetgeen ik heb ervaren.
Ja?
Ja. Dat is vooral gekomen op het moment dat ik... dat ik mijn... vader en mijn moeder volledig heb kunnen vergeven, maar vanuit mijn voelen.
Okay.
Want dat is ook iets dat ik geleerd heb. Je kunt niet vergeven vanuit je mind. De mind kan niet vergeven. Het enige dat de mind kan doen, is bereid zijn om te vergeven. Echte vergeving komt vanuit het hart, vanuit jouw gevoel. En ik heb dus op een bepaald moment... kon ik voelen de pijn die mijn vader heeft, of nou, biologische vader, hè, maar mijn epigenetische vader, heeft gevoeld door het feit dat hij afgewezen is door zijn vrouw.
Ja.
Ik kon, op een bepaald moment voelde ik zo'n diepe pijn in mezelf, van afgewezen te zijn, maar ik kon voelen dat dat niet mijn energie was, dat was zijn energie. Dus ik voelde dat dat stuk echt van hem was. En op dat moment voelde ik ook heel veel mededogen voor hem. Omdat ik voelde hoeveel hij geleden heeft en hoe pijnlijk het voor hem was. En dat hij vanuit die pijn dat dan op mij heeft geprojecteerd, maar niet omdat hij dat wou, maar omdat dat gewoon niet anders kon. En toen voelde ik liefde voor hem. En ik kon hem helemaal vergeven vanuit mijn eigen gevoel. En toen zag ik dat hij uiteindelijk niks had misdaan.
Knap van je. Ja.
En dan, tegen een paar dagen erachter, s'morgens als ik dan, ik doe het s'morgens altijd, dan ga ik altijd journalen. En dan, ja, dan kwam dat heel sterk binnen dat, ja, dat ik gewoon als ziel voor alles gekozen heb. Ik heb als ziel gekozen voor mijn leven en alles wat er gebeurd is in mijn leven. Dus op dat moment begreep ik ook dat waarom dat vergeven zo belangrijk is. Pas als we kunnen echt vergeven, kunnen we tot het besef komen dat wij alles gekozen hebben. En van het moment dat je beseft dat jij alles gekozen hebt, dan weet je ook dat jij de creator bent van jouw leven. En als je dan het verleden helemaal geheeld hebt, ja, dan kan je bewust jouw leven beginnen creëren. Omdat je weet dat je de creator bent.
Dat zeg je mooi.
Ja. Ja.
Ja.
Dus ja, dit is het pad waar we allemaal op zitten uiteindelijk.
Ja.
Maar we moeten inderdaad vergeven.
Heeft het je veel moeite gekost om dat te kunnen vergeven?
Nou, ik wou altijd al vergeven, want ik ben niet iemand die rancuneus is.
Mm-hmm.
Ik ben niet zo. Dus ik wou altijd al vergeven. Maar, dat is wat ik zei, vergeven vanuit de mind. Je kunt vergeven vanuit de mind, maar dat betekent niet dat je echt vergeven hebt.
Mm-hmm.
Je kan maar echt pas vergeven als je het vanuit jouw diepste gevoel hebt gedaan. En dat betekent inderdaad het hele van jouw verleden. Van al hetgeen jou heeft pijn gedaan. En als je dat helemaal kan vergeven en een plaats hebt kunnen geven, dan krijg je dat bewustzijn inderdaad dat je het uiteindelijk zelf hebt gekozen als ziel. En dat is wie dat we zijn. We zijn een ziel. Of dat we dat nu geloven of niet.
Mm-hmm.
Maar we zijn een ziel.
Mm-hmm.
En dat is het probleem. De meeste mensen geloven niet dat ze een ziel zijn. Die denken dat ze gewoon het lichaam zijn en hun persoonlijkheid. Maar dat is niet wat je bent. Dat lichaam is jouw voertuig en je persoonlijkheid is een structuur waardoor dat jij je gaat uiten als individueel bewustzijn.
Mm.
Maar ja, je bent wel een ziel.
Kun je voelen op zielsniveau wat jij als ziel graag wil ervaren als mens op aarde?
Dat is echt de eenheid. De echte eenheid en de liefde. Mijn zoektocht is altijd liefde geweest, omdat ik als kind geen liefde heb gekend. Dus dat was mijn grote zoektocht. Terug mij kunnen verbinden met mijn diepste kern. Wie dat ik in wezen ben, en wie dat ik in wezen ben, is liefde. Dat is wie dat we allemaal zijn in wezen. Maar omdat ik als kind dan heel snel ben afgesneden van die stroom van onvoorwaardelijke liefde, ben ik eigenlijk afgesneden van mijn eigen kern. En dat werd tegelijkertijd mijn zoektocht. Dus dat is ook tegelijkertijd mijn grootste verlangen, om dat terug te ervaren. Dus ja, voor mij is het dat inderdaad.
Heb je dat voor je gevoel al helemaal gevonden? Die liefde voor jezelf?
Nog niet in zijn volheid, nee.
Mm-hmm.
Ik heb inderdaad wel de liefde voor mezelf gevonden. Maar ja, dit is een proces. Dit is een proces. En een proces dat volgens mij ook nooit stopt.
Mm-hmm.
Maar ja, er zijn nog moeilijke stukken die naar boven komen. Maar ik kan wel van mezelf houden als die moeilijke stukken naar boven komen. En dat is wat het betekent van jezelf houden. Van jezelf niet meer weglopen van jezelf.
Ja.
Ook al komen er heel moeilijke en pijnlijke stukken naar boven. Je blijft gewoon in het nu. En je blijft die stukken, je blijft open, je houdt je hart open om die stukken te voelen. Ook al doet het verschrikkelijk veel pijn en je houdt van jezelf in dat proces. En zo heel je dan. En op een bepaald moment denk ik dat je helemaal... helemaal in totale zelfexpressie terechtkomt. Waar je jezelf kunt uiten vanuit jouw diepste gevoel, wat jou het meeste vreugde geeft en de grootste zelfexpressie. En dat het eigenlijk is. En dat ook de reden is, dat ook de bedoeling van het leven is. Dat je daar komt om dan jezelf helemaal te kunnen uiten en neer te zetten. Want dat is ook iets dat ik gezien heb. Er zijn, oftewel projecteer jij jezelf als een wezen, als een wezen, being, a being, als een wezen wat dat zijn, dan oftewel ga je jezelf projecteren, oftewel ga je jezelf geven, verlengen. Maar als een wezen van liefde, ja, dan ga jij jezelf verlengen. Jij geeft jouw energie, geef je naar buiten, naar de anderen.
Mm-hmm.
En dan geef jij jouw wezen. Oftewel projecteer je, maar projecteren iets doe je dan meer in mijn beleving vanuit wie dat je denkt dat je bent. Vanuit jouw ego-persoonlijkheid.
Mm-hmm.
Ga je een beeld van jezelf projecteren naar buiten. Omdat je nog op zoek bent naar bevestiging van wie dat je denkt dat je bent. En echte zelfexpressie komt wanneer dat je jezelf niet meer gaat projecteren, maar wanneer dat je jezelf gewoon geeft.
Mm-hmm. Heb jij voor jouw gevoel de bevestiging van je omgeving nog heel erg nodig?
In mijn gevoel steeds minder en minder. En daar ben ik heel blij mee, want dat is echt een bevrijding als je daar niet meer die nood hebt om nog bevestigd te worden door anderen. Vroeger had ik daar gigantische nood aan.
Ja.
Hoe
uitte zich dat bij jou?
Nou, ik had nood aan liefde.
Ja.
Ik had nood aan liefde omdat ik die nooit heb gekend. En ik ben altijd zelf liefdevol geweest. Dus ik heb ook geen kwaad of zo in mezelf. Ik kan bijvoorbeeld niet iemand gaan pijn doen. Of,
mm-hmm.
Althans, niet bewust althans. Of mensen gaan misleiden. Dat kan ik gewoon echt niet. Dus ik deed ook vaak dingen om mensen blij te maken. Maar het was eigenlijk ook wel, er zat ook wel een verwachtingspatroon achter dat ik dan ook zou gezien zijn voor wie dat ik was.
Mm-hmm.
En ik wou gewoon gezien zijn dat ik inderdaad een liefdevol wezen was. En daar ben ik dikwijls op mijn honger blijven zitten. En ik denk gewoon niet, als ik daarop terugkijk, dat dat te maken had inderdaad met mijn hoogsensitiviteit en dat ik niet altijd begrepen werd door veel mensen en dat ook veel mensen mij niet konden bereiken op het niveau waar ik bereikt wou worden of begrepen wou worden.
In hoeverre heeft je hoogsensitiviteit ermee te maken dan voor jouw gevoel?
Nou, hoogsensitiviteit heeft te maken met wat dat jij kunt voelen.
Ja.
Dus hoe dieper dat jij kunt voelen, hoe bewuster je bent. We zijn allemaal één. Maar we zijn allemaal verschillend ook, in die zin dat we niet allemaal even diep kunnen voelen. Dat heeft te maken met de evolutie van onze ziel.
Mm-hmm.
Dus als ik, laten we zeggen, ik kan heel diep voelen, maar ik kom weinig andere mensen tegen die even diep kunnen voelen als ik, ja, dan blijft er altijd een stuk in mij zitten waar ik mij niet begrepen voel, waar ik mij niet gezien voel. En dat is de leegte dan in mij. En dan wil je gewoon dat je gezien wordt op die manier. En dan ga jij dus van alles doen. Maar als je dan niet gezien wordt, ja, dan wordt die leegte alleen maar groter. En de bevestiging dat je dan niet goed genoeg bent,
mm-hmm.
wordt ook steeds groter. Dus je wordt steeds getriggerd in dat emotionele pijnlichaam, waar je van jezelf gelooft dat je niet goed genoeg bent, dat je het niet waard bent. En dat wordt dan op een duur zo pijnlijk, dat je eigenlijk die nood om dan toch maar gezien te zijn, evenredig even groot wordt. En dan heb je continu bevestiging van anderen nodig, want als je die bevestiging van anderen niet krijgt, ja, dan ga jij naar dat stuk in jezelf wat je gelooft dat je niet goed genoeg bent, en dan ben je constant in relatie met dat emotioneel pijnlichaam. En op die manier kan je niet leven. Dus ik heb ook gemerkt bij mezelf dat ik dus altijd maar alles aan het doen was voor anderen.
Mm-hmm.
Voor een gevoel te krijgen dat ik erbij hoorde, dat ik goed genoeg was. En ik heb mij letterlijk leeg gegeven. Ik was leeg op laatste. Ik had niks meer. Ik had niks meer over niks. Alles was mij te veel op laatste. Ik kroop over de vloer. Ik had zelfs geen zin om nog tegen mensen te praten. Een telefoontje was mij te veel. En dat was gewoon omdat ik die bevestiging zo nodig had bij anderen. Maar dat heb ik nu niet meer. Ik heb omdat ik die zelfliefde aan mezelf heb kunnen geven.
Hoe heb je dat voor jouw gevoel kunnen keren?
Door gewoon bewust te leven in het nu. Mm-hmm. En mijzelf te aanvaarden in het nu. Hoe dat ik mij ook voelde. Dat ik mij nu goed voel of slecht voel. Mm-hmm. Als ik mij niet goed voel, dan weet ik dat ik in relatie ben met dat deel in mij dat niet meer van zichzelf kan houden. Dat innerlijk kind dat beschadigd is. En ik heb geleerd om dat deel van mezelf te aanvaarden. En ik als bewust zijn, dat deel bewust liefde geef. En daardoor heel ik dat deel in mezelf. Ik kan die energie, die eigenlijk laag vibrationele energie is, mm-hmm. dense energie, kan ik die stukken helen in mezelf, waardoor ik mezelf opvul, terug met liefde.
Maar dat proces wat je beschrijft, dat je over de grond kroop, dat je geen energie meer had om iets te doen, hè? Hoe kwam bij jou het inzicht dat dat wellicht lag aan het feit dat je heel erg de bevestiging van anderen nodig had?
Op dat moment was mij dat nog niet zo duidelijk. Mm-hmm. Dat besef is nadien pas beginnen komen. Op dat moment is het eigenlijk puur overleven. Mm-hmm. Wat ik toen deed was vaak gewoon in de zetel zitten en... Toen op dat moment, wat was in het begin van mijn proces, deed ik dan bijna constant Ho'oponopono.
Ja.
Maar later ben ik beginnen begrijpen inderdaad dat kwam omdat ik die bevestiging nodig had. Dat ik altijd op zoek was naar bevestiging. Mm-hmm.
Wat deed dat met je toen je daar bewust van werd dat je die bevestiging zo nodig had van je omgeving? Weet je dat nog?
Ik in het proces ben ik er ook achter gekomen dat ik mijzelf daar ook niet hoefde voor te veroordelen. Mm-hmm. Omdat ik kreeg ook begrip voor dat stukje mij dat zo... Dat zoveel nood had aan liefde. En er is ook een moment geweest dat ik dat stuk eigenlijk bijna... dat ik dat zo'n beetje veroordeelde. Ik zag dat als een soort van zwakte in mezelf.
Ja.
Maar na verloop van tijd begon ik begrip te krijgen voor dat stuk in mij. En begon ik inderdaad zachter te worden naar mezelf toe. En dan zag ik van ik heb als kind die liefde nooit gekregen. Mijn ouders waren er gewoon echt niet. Er was gewoon echt niemand. Dus dat is normaal dat er een stukje mij zit dat nood heeft ook aan liefde en nood aan bevestiging. Dus ik hoef mijzelf daarvoor niet te veroordelen. En het is oké dat ik mij verdrietig voel. En het is oké dat ik een gedrag heb vertoond waar ik dan wel die bevestiging wou krijgen. Dus ik kon mezelf daar eigenlijk voor vergeven.
Mooi.
Ja. En dat maakt allemaal deel uit van dat proces van jezelf leren houden. Van jezelf leren houden betekent ook het aanvaarden dat je inderdaad die nood hebt om geliefd te zijn of om gezien te zijn. En jezelf niet te gaan veroordelen voor dat gedrag. Maar er ook niet meer aan toegeven.
Mm-hmm.
Gewoon bewust zijn. Meer bewustzijn creëren over wie dat je bent. En door dat te doen, voel ik nu dat ik inderdaad niet die nood heb om nog bevestigd te worden door anderen. Dat betekent niet dat ik het niet waardeer als ik inderdaad bijvoorbeeld iets doe en anderen vinden dat ik dat goed heb gedaan. Hè. Dan kan ik daar terecht blij voor zijn. Maar als die dat nu niet goed vinden, dan is dat ook oké. Ik bedoel, wat dat ik nu ben, is voor mij, het is oké. Iedereen heeft recht op zijn eigen opinie.
Ja.
En mensen hoeven niet eens te zijn met wat ik zeg. Alles is oké. Maar ja, dat kun je maar pas als je inderdaad genoeg van jezelf houdt en dat je niet meer bang bent van je alleen te voelen, want dat was bij mij de grootste.
Het feit dat je je alleen voelde, bedoel je?
Ja, als kind heb ik mij heel vaak alleen gevoeld.
Mm-hmm.
Heel vaak alleen. En ik had daar natuurlijk een verhaal over gecreëerd, dat ik was dus heel vaak alleen en ik voelde mij eenzaam, maar het verhaal dat ik daaraan geplakt had, was dat dat betekende dat ik niet goed genoeg was.
Mm-hmm.
En dat er iets fout was met mij, en dat was de reden waarom dat ik vaak alleen was. En het is dat verhaal dat ons pijn doet. En nu, door mijn helingsproces, ik heb dat verhaal niet meer. En daardoor kan ik ook aanvaarden wanneer dat de eenzaamheid komt. En dan is het oké. Okay. Want het betekent niet dat ik niet goed genoeg ben. Het betekent gewoon op dit moment voel ik me eenzaam en dat is oké.
Okay. Ja.
En dan heb je niet zo continu anderen nodig om jou goed te voelen. Dan kan je ook goed voelen, ook al ben je alleen.
Ja.
Ja.
Dat je je meer één voelt met het moment zelf en dat je dus die liefde voor jezelf voelt.
Ja.
Waardoor je, want dat zei je ook, hè, dat je als ziel voelt van, ik wil die eenheid zo graag voelen en die verbinding met een ander.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en er zijn bijvoorbeeld momenten, want ik vind de verbinding met de ander vind ik schitterend.
Mm-hmm.
Vooral als er echt een heel diepe, authentieke verbinding is, omdat er dan komen er dingen naar boven die je eigenlijk... Het lijkt alsof dat je dat eigenlijk altijd al geweten hebt, maar je wist niet dat je dat wist.
Ja.
Maar dat komt dan ineens naar boven en dat vertel je dan ineens. En dat is dan zo mooi, want dat is dan, wow. Ja, ik wist het wel, maar eigenlijk wist ik niet dat ik dit wist.
Ja, dat zeg je mooi.
Ja, dus je maakt het onbekende bekend op dat moment. En dan is alles vernieuwend.
Ja.
En dat vind ik heel fijn als je dus in verbinding gaat met anderen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld momenten dat ik alleen ben en ik ben eigenlijk vaak wel alleen. Wat dat je dan zo'n diepe verbinding maakt met jezelf, dat je, ja, dat er ook een soort van ontdekkingsproces is, wat dat je dan nieuwe dingen ontdekt in jezelf, die naar boven komen en die zijn dan boeiend en dat is interessant. Dus dan maak je echt die connectie met jouw innerlijk wezen, met jezelf,
mm-hmm.
en dat is heel fijn. Maar soms zijn er momenten dat ik alleen ben, maar dat ik die connectie niet kan maken. En dan voel je inderdaad wel de eenzaamheid van de afgescheidenheid.
Mm-hmm.
Van je afgescheiden te voelen van jezelf. En dat is natuurlijk minder leuk. Maar ja, dat maakt niet deel
hangt
uit.
Hangt dat ergens van af? Als je die connectie met jezelf wel kan maken, maar die connectie niet kan maken met jezelf. Waar hangt dat bij jou van af?
Voor mij hangt dat af van... de stukken in ons wat dat we ons hebben van afgesneden.
Mm-hmm.
Kijk, als ziel, als wij vertrokken zijn vanuit de bron, dan waren wij heel. Dus dat was de ziel heel. En in onze reis, waarin dat we dus vertrokken zijn en steeds verder en verder van de bron zijn verwijderd, energetisch dan, zonder dat we afgescheiden waren, maar toch verder verwijderd van de bron, op een bepaald moment is onze ziel versnipperd geraakt. Dat wil zeggen, we zijn stukken gaan disassociëren. En dat is wat dat trauma eigenlijk is. Hè. Je disassocieert van een bepaald stuk van jezelf. Dus een stuk van jouw bewustzijn raak je afgescheiden van. Waardoor dat je niet meer de heelheid kan ervaren in jezelf. Hè, en minder contact maakt met jouw innerlijk wezen. Daardoor ontstaat het gevoel van eenzaamheid. En als jij dus niet dat contact kunt maken met jouw innerlijke, ja, dan voel je de afgescheidenheid. Dan voel je de pijn van afgescheiden te zijn. Terwijl dat er in wezen is er geen afgescheidenheid, maar op dat moment lijkt het echt alsof dat je afgescheiden bent. En dat is wat de meeste mensen niet willen voelen. De pijn van afgescheiden te zijn. Maar uiteindelijk zijn we die allemaal aan het voelen.
Ja.
Het verschil is of terwijl ben je er bewust van of niet.
Mm-hmm.
En ik merk bij de meeste mensen die zijn zich nog steeds onbewust van de pijn van afgescheidenheid. En het is grappig, want van de week was er zo een stuk dat bij mij naar boven kwam, dat ik echt, ja, ik voelde weer al, ik voelde de connectie met mijn innerlijke wezen niet.
Mm-hmm.
En de laatste tijd voel ik die heel sterk en vind ik echt fantastisch dat ik dat voel.
Mm-hmm.
En nu was dat dus week, dus het contrast wordt ook steeds groter. En ik voelde echt de pijn van de afgescheidenheid. En dan kwam er ook een gevoel naar boven van precies dat het leven eigenlijk zinloos is. Er is geen zingeving. Het is allemaal zo een beetje boring, hetzelfde. En ik journal meestal. Ik schrijf dat gewoon als observeerder, schrijf ik dan wat er in mij naar boven komt.
In je dagboek.
In mijn dagboek. Ja. En dan zag ik van dat ik dan opschreef van... het lijkt alsof dat ik dan gewoon nu... door het leven ga en mijn tijd op aan het opvullen ben. En toen ik dat zo opschreef, toen werd ik me ook bewust van... Ja, dit is wat de meeste mensen leven.
Mm-hmm.
Die gaan maar door het leven en die vullen hun tijd maar op met allerlei dingen... om toch maar niet die pijn van afgescheidenheid te moeten voelen. Maar wat een verschrikkelijk leven. Oh, echt, ik voelde zo, dit is zo verschrikkelijk dat je je tijd moet gaan opvullen met van die nietszeggende dingen. En dat is wat de meeste mensen leven. Oké, we staan op, we gaan naar het werk, we zitten op ons werk. En als we dan geluk hebben dat we het graag doen, oké, maar meestal doen we het dan niet meer zo graag, we doen het omdat we het moeten doen. En dan kom je thuis, dan eet je, beetje tv kijken, up naar bed, dag nadien terug hetzelfde. En dan doe je een heleboel dingen om die leegte dan toch maar gaan op te vullen, zodanig dat je een idee hebt van, oké, ik leef, dit is het leven. En als je dan onbewust bent, ja, dan denk je echt dat dat het leven is. Maar dat is gewoon om de gigantische leegte en de pijn dat daaronder zit niet te moeten voelen. Dat is het gewoon weg.
Mm-hmm.
En zolang dat we dat blijven doen, ja, houden we dat ook in stand. Dus de uitnodiging is echt dat we echt naar binnen gaan en die stukken helen van ons en dat we de afgescheidenheid helen, want we kunnen niet afgescheiden zijn. We denken alleen dat we afgescheiden zijn. En dat is het probleem. We zitten in ons denken, we zitten niet in ons voelen.
Mm-hmm.
En dat is wat ik bij mezelf merk. Als ik dus echt heel diep in mijn voelen zit en... ik maak echt contact met mijn innerlijk wezen, dan heb ik, bij wijze van spreken, heb ik niks nodig. Alles zit gewoon in mij en wat in mij zit, wil ik naar buiten brengen en dat geeft mij vreugde. En als ik dat niet voel, ja, dan voel ik weer al de pijn van afgescheiden te zijn. Maar ik heb ondertussen begrepen, ja, dat is wat ik moet voelen. Ik kan daar niet meer van weglopen, ik mag daar ook niet meer van weglopen en ik wil daar ook niet meer van weglopen. Dus...
Dat is heel dapper van je.
Ja.
Ja. Smaakt dat ook dan meer als je die connectie dus met jezelf maakt, die verbinding met jezelf hebt, dat je ook voelt dat je dan veel meer behoefte hebt om dat vaker te voelen?
Ja, op een bepaald moment, dus als ik vergelijk me in het begin van mijn reis en nu,
mm-hmm.
in het begin dan merk je toch nog heel vaak dat het ego... probeert jou continu weg te halen uit het moment. Omdat het is gewoon pijnlijk.
Mm-hmm.
Het zijn pijnlijke stukken die naar boven komen. Dus het ego probeert jou continu uit het moment te halen. Om toch maar niet te moeten voelen. Maar ik merkte bij mezelf van ja, het ging gewoon weg niet meer. Mijn ziel had echt overgenomen. Mijn ziel had het stuur in de hand. Dus hoezeer dat mijn ego nog probeerde mij op dat andere pad te krijgen, dat lukte gewoon echt niet meer. Maar ik merkte toch nog dat er toch nog weerstand was in mm-hmm. mezelf. En dan na verloop van tijd merkte ik dat de weerstand steeds korter werd. De periodes van weerstand werd steeds korter. En dus soms kon ik bijvoorbeeld 2 weken in de weerstand gaan zitten als er een pijnlijk stuk naar boven kwam. En dan werd dat steeds korter. Dat ging van 2 weken naar 1 week. En dan van 1 week naar 3 dagen. En van 3 dagen naar 1 dag. En op een duur van 1 dag naar een halve dag. En dus het werd steeds korter en korter. En nu ben ik op dat punt gekomen dat ik helemaal niet meer wegloop. En dat ik ook niet zozeer nog veel attachment heb aan mij goed voelen of mij slecht voelen. In het begin heb je nog heel veel attachment aan je goed voelen.
Mm-hmm.
Maar op een bepaald moment begin je dat ook te verliezen. Dan weet je gewoon van oké, nu voel ik mij goed. Ja, dat is fijn. Maar straks gaat dat veranderen en dan voel ik me misschien minder goed. En dat is ook oké. Dus het maakt niet zozeer meer uit hoe dat jij je voelt. Wat dat je voelt is gewoon wat dat je voelt. En ik ben niet wat ik voel. Ik ben een observeerder. En dan ben je echt los aan het komen van de dualiteit. Dan kom je in de vrede terecht. En dat is wat dat ik nu ben, eigenlijk. Maar dat betekent niet dat er geen pijnlijke stukken naar boven kunnen komen. Ik denk trouwens dat de meest pijnlijke stukken nu pas naar boven gaan komen.
Ja, waarom heb je dat gevoel?
Omdat dat... omdat ik dat ook zo ervaar als ik nog een ayahuasca-reis doe.
Ja.
Komen er echt wel pijnlijke stukken naar boven, maar die ook fysiek pijnlijk zijn.
Mm-hmm. Maar intenser nu als een tijd terug?
Ja, intenser in de zin dat het fysiek intens wordt.
Ja.
Omdat ik gemerkt heb dat wij soms... Dus want we zijn uiteindelijk is alles is energie.
Mm-hmm.
Wij zijn energie. Maar wij hebben dus spanningsvelden gecreëerd die in ons lichaam zijn opgeslagen, waar wij zo verkrampt zijn,
mm-hmm.
dat de energie daar niet meer kan stromen. En wanneer we dus het pad bewandelen, wat we het dus nu over hebben, dan maak je steeds meer ruimte in jezelf dat de energie door je kan stromen. En op een bepaald moment gaan die spanningsvelden die beginnen stilletjes aan los te komen. En dan merk je gewoon dat er bepaalde energiebanen zijn waar er nog een geblokkeerde energie zit, waar dat gewoon de energie dat helemaal aan het losduwen is.
Mm-hmm.
En dat kan zich soms fysiek uit, althans bij mij uit zich dat soms als fysieke pijn, maar ik kan die dan ook aanvaarden. Dan loop ik ook daar niet meer van weg.
Wow, mooi.
Dan weet ik gewoon van oké, hoe meer dat ik daar kan in ontspannen, hoe makkelijker ik door het proces ga. En dat is grappig, want ik had onlangs een verhaal gehoord en dat was heel pertinent in het proces dat ik doormaakte in een van mijn laatste ayahuasca-ceremonies.
Ja, wil je vertellen?
Ja, dus het verhaal is dat het verschil hoe dat een koe met een storm omgaat en hoe dat een buffel met een storm omgaat. De koeien die lopen weg als ze een storm zien komen.
Mm-hmm.
En de buffels die lopen na de storm. Die lopen in de storm.
Oh ja?
Ja. En dus dat wil zeggen, die zijn niet bang. Die gaan door de pijn. Die gaan door de angst. En in mijn beleving, hoe meer dat je op dit pad zit, dus hoe meer innerlijke kracht dat je opbouwt, hoe minder bang dat je wordt. En als er inderdaad pijnlijke stukken naar boven komen, in plaats van weg te lopen, loop je er naartoe. En dat maakt het makkelijker. Dus en dat was wat ik merkte in de ceremonie. Dus het deed fysiek pijn, maar ik kon continu blijven ontspannen in die pijn. Waardoor dat het makkelijker gewoon werd.
Dat je echt onbevreesd je angst aan kon kijken.
Ja, onbevreesd de angst aan kon kijken, ja.
Knap.
Ja.
Weet je. Bijzonder proces wat je beschrijft, Leo.
Ja, inderdaad.
Echt mooi. Ik kan je vertellen dat we al een uur vol hebben gepraat.
Ah, oké.
Okay. Mooi, hè? Dus ik wil je eigenlijk oprecht bedanken voor je openhartigheid om je persoonlijke verhaal te delen.
Mm-hmm.
En dank je wel voor je kwetsbaarheid ook in het verhaal. En,
nou, dank je wel. Ja. Ik hoop dat veel aan hebben. En, want uiteindelijk is dit ons proces, wat we allemaal inzitten. En ja, het meeste van jouw luisteraars is en bewust. Dus,
Absoluut. En je inspireert ook enorm om inderdaad te blijven werken aan jezelf en te werken aan je eigen zelfliefde. En daar heb je een enorme mooie bijdrage aan geleverd. Dus ik wil je oprecht bedanken.
Dankjewel.
Voor je tijd. En ja, heel fijn. Dankjewel.
Ja, dankjewel. Graag gedaan. Lief.